Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Sta op, verlos mij, Heer, gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken en mijn haters onderdrukt. Gemeente, Psalm 3 gaat over de strijd van het leven, de strijd van het geloof. En straks in de preek gaan wij daar ook dieper op in, wat strijden betekent en hoe de Heere je daarin te hulp schiet, ook in zijn Zoon, de Heere Jezus. En in verband daarmee zingen wij ook psalmen die daarover gaan. De derde, daar beginnen wij nu mee. Sta op, verlos mij, Heer, het vierde vers. Psalm 3 en daarvan het vierde vers. Gemeente, wij willen deze morgen gaan luisteren naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die de Heere Jezus daarvan heeft gegeven. En zingen daarna Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Psalm 51, vers 1, als een schuldbelijdenis nadat wij geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee, en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden samen in het gebod van de liefde. En daarin zegt hij: gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij gaan bidden en de Heer een zegen vragen over deze dienst. Trouwe en almachtige God en Vader in de hemel, wat is het een heerlijk voorrecht dat we elkaar op deze zondagmorgen mogen treffen in uw huis. Op deze plek, Heere, waar u wil komen, waar u wil wonen, waar u wil spreken, mogen komen als kleine mensen die ook zondige mensen zijn. Heere, wat een wonder eigenlijk, dat we er weer mogen zijn. Dat het uw genade is die ons hier gebracht heeft. Want Heere, als u ons vanmorgen had gedaan naar onze zonden, dan waren wij vergaan. Ja, het is volkomen terecht dat we samen een schuldbelijdenis zongen. Want ik heb zwaar en menigmaal tegen u gezondigd. Wie vanmorgen moet kijken, Heere, in de spiegel van uw wet, die schrikt van zichzelf. En die schrikt misschien ook van u, de heilige God, voor wie geen zonde kan bestaan. Heere, dan wordt het wonder toch des te groter, dat je alsnog je plekje in mocht nemen en mocht komen ook in dit gebed voor uw heilig aangezicht. Maar Heere, we kunnen niet anders. En het kan ook niet anders. En geef dat we dat met elkaar zullen beseffen, in de kerk zullen zitten in dat hartelijke verlangen, juist en steeds opnieuw onze schuld en zonde bij u kwijt te raken. En te horen over de Heere Jezus Christus, die de Verlosser is. Heere, wees u met ons vanmorgen, als we luisteren. Geef dat ik er geen woord van missen wil. Omdat we het beseffen, Heere, dat woorden van u niet zomaar woorden zijn. Maar dat dat woorden zijn van de Allerhoogste God. Gesproken op de allerlaagste plek, hier op aarde, ook bij ons vanmorgen in de kerk. En schenk ons uw Heilige Geest, Heere, zodat het verder komt dan onze oren. Dat dat woord in onze harten raakt. Dat het mag haken, Heere. Dat wij echt en daadwerkelijk uw stem zullen horen en begrijpen. En neemt u alles weg wat daar zomaar bij in de weg kan zitten. Want Heere, dat weet u toch. Als we naar de kerk komen, dan nemen we onszelf mee als ouderen en als jongeren. En wat kan er soms niet in je leven zijn of zijn gebeurd? Wat dat concentreren, wat dat goede luisteren en ontvangen van uw woord in de weg is komen te zitten. Misschien wel onze zonde, Heere, die als een muur tussen u en ons instaat. Heere, we bidden u, we smeken u. Wilt u daar zelf dan doorheen breken vanmorgen, door al onze barrières heen. En ons een en al oor maken. Mensen die ernaar verlangen om de stem te horen van de levende God. En dat we dan vanmorgen in de kerk zitten, Heere, met het gevoel alsof het onze laatste dienst is. Alsof dit alle woorden zijn die je nog ooit zult horen hier op aarde. En geef dat de dominee zal preken alsof het de eerste keer is. Zodat hij alles mag zeggen, Heere, wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Wees u zo in ons midden. Neem alles wat ons verhinderen kan weg. Zegen die een taak hebben in de dienst. In bijzonder onze organist. Die het zingen mag en moet begeleiden. Die het woord van u mag omlijsten. Heere, dat hij dat vol eerbied en ontzag. En met een brandend hart mag doen. Opdat de koning van de kerk alle eer zou ontvangen. Zegen de koster van dienst. Onze broeders van de kerkenraad. En laat alles zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij slaan vanmorgen de Bijbel op in het Oude Testament in 1 Samuel. En we lezen het 30ste hoofdstuk, de versen 1 tot 25. Wij slaan met elkaar op het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 30. Een van de geschiedenissen van David. David is hier nog geen koning. Dat wordt hij daarna pas in het tweede boek van Samuel. Hier is hij op de vlucht voor Saul. Hij heeft zich verschanst bij de Filistijnen. Daar een plek gekregen om te wonen, Ziklag. En deze geschiedenis in 1 Samuel 30 is dat hij dan in Ziklag terugkeert na een vermeende veldtocht. En dan de stad verwoest ziet en alle mensen weggevoerd. Daar zitten we in de geschiedenis. 1 Samuel 30. En we lezen tot vers 25. Het geschiedde nu als David en zijn mannen op de derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren. En Ziklag geslagen en dezelve met vuur verbrand hadden. En dat de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden. Doch zij hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste. Maar hadden ze weggevoerd en waren huns weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en ziet, zij was met vuur verbrand. En hun vrouwen en hun zoon en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en zij weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd. Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, en ieder over zijn zoon en over zijn dochters. Maar David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tot de priester Abiatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. En Abiatar bracht de efod tot David. Toen vroeg David de Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zeide hem, jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren. Als zij kwamen aan de beek Bezor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en die 400 mannen. En 200 mannen bleven staan, die zo moe waren dat ze over de beek Bezor niet konden gaan. En zij vonden een Egyptisch man op het veld en zij brachten hem tot David en zij gaven hem brood en hij at. En zij gaven hem water te drinken. Zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 stukken rozijnen. En hij at en zijn geest kwam weder in hem. Want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, nog water gedronken. Toen zei David tot hem, wien zijt gij en van waar zijt gij? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de knecht van een Amalekitische man. En mijn heer heeft mij verlaten omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. Wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Geretieten en op hetgeen van Juda is en tegen het zuiden van Caleb en wij hebben Ziklag met vuur verbrand. Toen zei David tot hem, zoudt gij mij wel henen afleiden tot deze bende? Hij dan zei, zweer mij bij God dat gij mij niet zult doden en dat gij mij niet zult overleveren in de hand mijns heren. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. En hij leidde hem af en ziet, zij lagen verstrooid over de hele aarde, etend en drinkend en dansend om al de grote buit die zij genomen hadden uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen van de schemering tot aan de avond van hun lieder andere dag. En er ontkwam niet 1 man van hen, behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en vloden. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden. Ook redde David zijn 2 vrouwen. En onder hen werd niet gemist van de kleinste tot aan de grootste en tot aan de zonen en dochteren en van de buit ook tot alles wat zij van hen genomen hadden. David bracht het allemaal terug. David nam ook al de schapen en de runderen. Zij dreven ze voor datzelfde vee heen en zeiden, dit is Davids buit. Als David tot de 200 mannen kwam die zo moe waren geweest dat zij David niet hadden kunnen navolgen en die zij aan de beek Bezor hadden laten blijven, die gingen David tegemoet en het volk dat bij hem was tegemoet. En David trad tot het volk en hij vroeg hen naar de welstand. Toen antwoordde een ieder boos en Belials man onder de mannen die met David getogen waren. En zij zeiden, omdat zij met ons niet getogen zijn, zullen wij hem van de bui die wij gered hebben niet geven. Maar aan een ieder zijn vrouw en zijn kinderen, zo laat hen die heen leiden en weggaan. Maar David zei, alzo zult gij niet doen, mijn broeders, met hetgeen ons de Heere gegeven heeft. En hij heeft ons bewaard. En hij heeft de bende die tegen ons kwam in onze hand gegeven. Wie toch zou uw lieden in deze zaak horen? Want gelijk het deel dergene is die in de strijd mede afgetogen zijn, alzo zal ook het deel dergene zijn die bij het gereedschap gebleven zijn. Zij zullen gelijkelijk delen. En dit is van die dag af en voortaan al zo geweest. Want hij heeft het tot een inzetting en tot een recht gesteld in Israël tot op deze dag. Gemeente, tekst voor de preek is het slot van het 6e vers. En David sterkte zich in de Heere zijn God. En de preek beweegt zich langs 3 lijnen. Wat daaraan vooraf ging, dus de strijd en de puinhoop van Ziklag, wat dat inhield, dat zich gesterkt weten in de Heere zijn God. En waar het toe leidde, namelijk die overwinning op de Amalekieten en die rijke buit die ze laten verdelen. Dus wat eraan vooraf ging, wat het inhield en waar het toe leidde. Maar gemeente, wij gaan eerst met elkaar zingen, ter inleiding op de verkondiging. En dat doen we uit de 56e psalm. Wij zingen uit psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan gaat het ook over die prachtige woorden. Ik heb beloofd, wanneer gij in mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Nou, dat zien we onder andere ook met David gebeuren, dat dat onheil wordt afgewend. En ook 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56 zingen wij, daarvan de verzen 5 en 6. En er zijn er nog enkele afkondigingen voor u. Op deel van lente zondag 17 januari hoopt in beide diensten dominee Breuren voor te gaan. Op deel van lente woensdag 13 januari is er bijbellezing om 7:30. Er wordt een begin gemaakt met de behandeling van de brief aan de Romeinen. Op deel van lente 12 januari komt dominee Kleinbloesem spreken over zijn werk in Lima, Peru. De avond begint om 8:00. Vanmiddag begint de zondagsschool weer en deze week beginnen ook alle catechisaties weer. En dan wat betreft de dienst van de offeranden. Eerste collecte is voor Gevangenenzorg Nederland. Tweede rondgang voor de kerk. En aan de uitgang wordt er gecollecteerd voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Wij zingen psalm 56, daarvan de verzen 5 en 6. Gemeente, wij zingen direct aansluitend op de preek uit Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftige zal hij verschonen aan armen uit gena. Zijn hulp ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaan. En wat daar verder volgt, en ook het elfde vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wij zingen uit Psalm 72, de versen 7 en 11, zonder nadere aankondiging meteen naar de preek. Psalm 72, 7 en 11. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Wat daarom vooraf ging, de strijd en de puinhoop van Ziklag, wat dat gesterkt worden inhoudt en waar dat gesterkt worden toe leidt, namelijk tot de overwinning en tot de buit. Gemeente, kent u dat bekende lied Voorwaarts Christenstrijders? Ik zong dat vroeger nog wel eens op de jongensclub. Zo'n prachtig, marsachtig lied, Voorwaarts Christenstrijders. En als we het zongen, dan voelde ik me als kleine jongen helemaal soldaat in dat leger van de Heere Jezus. Later ga je iets meer van dat lied begrijpen, van de inhoud. Dat we geroepen worden te strijden en dat er vijanden zijn om tegen te strijden. Ik moet zeggen, gemeente, jongelui, dat ik toen iets minder enthousiast dit lied ben gaan zingen. Want het is natuurlijk niet niks, hè, wat het woord zegt. Strijd, de goede strijd van het geloof en grijp naar het eeuwige leven. Ga er maar aan staan. Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uw koning spoor met zijn heilige kruisvaan, gaat ons Jezus voor. Maar wees voor zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof. En toon, hoe bang het u ook worden, in zijn woord geloof. Wat een woorden, hè? Bent u daar eigenlijk vaak mee bezig? Wat is gemeente, wat is eigenlijk uw strijd? En wat is jouw strijd? En waar loop je tegenaan? Reken er maar op, gemeente, dat als je naar de naam van de Heere bent genoemd en als je hem wil dienen en als je hem wil zoeken, dat de duivel niet stil zit. Die stuurt zijn troepen erop af. IS is daar niks bij. Want, zegt apostel Paulus, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ja. Een christen die staat midden in het strijdperk van dit leven. En als dat niet zo is, dan moet je je zorgen maken. Echt waar. Als je geen strijd hebt, dan laat de duivel je blijkbaar met rust, omdat er niks te halen valt. Ja, als er niks aan je te halen valt, dan ben je al verloren. Maar zodra hij merkt dat de Heer in je leven is, dan je zonden je vergeven zijn en dat je de zonde ook bent gaan haten en dat je de Heer verlangt te dienen, dat je hem wil volgen, dan is hij er als de kippen bij. Gemeente Petrus is er in zijn eerste brief buitengewoon helder over. Die zegt, want uw tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een briesende leeuw en hij zoekt wat hij verslinden kan. Ja, gemeente, de Heere Jezus volgen en belijden, dat bleek voor Petrus ook geen onaangevochten zaak. En dat had zijn meester ook aan hem meegegeven, toch? Simon, Simon, zie, de Satan heeft begeerd je te ziften als de tarwe. Gemeente, jongelui, dan zet hij al de troepen in, de duivel, om je leven te vernietigen. En reken erop. Dat soms zwaar is. Dat zal David ook wel ervaren hebben op die dag, die zwarte dag uit zijn leven toen hij terugkeerde naar zijn woonplaats Ziklag, waar hij trouwens heel niet had moeten zijn. Waar hij een schuilplaats had gezocht bij de Filistijnen. waar hij vertrouwd had op zijn eigen inzichten. Maar toen hij terugkeerde in Ziklag, ontdekte dat heel de zaak was geplunderd en platgebrand. Wat een slag. Alles kwijt. Ja, gemeente, je zult maar alles kwijt zijn. Wat een klap. En David loopt vast. Nou, sterker nog, gemeente, hij loopt stuk. Ja, David werd zeer bang, lazen. Dat betekent trouwens niet alleen dat hij angstig werd, dat ook. Maar dat Hebreeuwse grondwoordje voor bang, gemeente, dat betekent ook dat David het zeer benauwd kreeg. Ja, wat wilt u? Hij was in het nauw gedreven. Hij zat in de klem. Hij kon geen kant meer op. Het net sloot zich. En zijn medestrijders en broeders, die laten hem in de steek. Sterker nog, die willen hem doden. En koning Achis, die zal straks achter zijn bedrog komen en zich ook tegen hem keren. En Saul, bij Saul kan hij zich ook al niet voegen. En zijn hele gezin is hij kwijt. En God had hij verlaten. Ja, gemeente, vanaf 1 Samuel 27 lezen we niets meer over David die de Heere zocht. Nee, toen zocht David zichzelf en volgde zijn eigen inzichten. Echt, het is in het leven van David een puinhoop geworden. Een nog grotere dan in Ziklag. En heeft u ook wel eens zo'n puinhoop gehad? Of zit je er misschien middenin? Is het een puinhoop geworden op je werk? Of in je huwelijk? Of in je studie? Of in je financiële huishouding? Of in je gezondheid? Ooit was het allemaal zo goed, zo mooi. Maar nu? En de mensen die je zouden moeten steunen, die zijn er niet. Of ze keren zich tegen je, net als bij David. Misschien zie je ook wel op de puinhoop in je leven, als God je vandaag heel diep in de ogen kijkt. En vraagt, wat heb je er eigenlijk van gemaakt in je leven, voor mijn aangezicht? En laat me je handen eens zien. Wat deed je ermee? En mag ik je voeten zien? Waar hebben ze je allemaal gebracht? En laat me je ogen eens bekijken. Wat heb je er allemaal mee gekeken? Of waar heb je ze voor gesloten? En je oren, wat kwam er allemaal door naar binnen? En je mond, wat ging er allemaal uit? Maar ook, wat kwam erin? Wat heb je allemaal gezegd? Gemeente, als God je stilzet, dan loop je daar tegenaan. En dan loop je klem tegen die puinhoop van dat zondige leven. En dat je net als David God vergat. En je eigen gang ging. Totdat de Heer je stilzette. Ja, gemeente, en dat doet hij soms hardhandig. Denkt u maar eens aan de verloren zoon uit de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt. Die eindigt nota bene bij de varkens. Arm en berooid, ellendig, schuldig. Gemeente, soms heb je dat nodig toch. David wel. Want wat hij hoofdstukken lang niet deed, dat zien we hem nu ineens weer doen. Hij zoekt God. In die enorme puinhoop van zijn bestaan. Nu hij niks meer heeft, lezen we. Maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Nu hij aan alle kanten zwakheid ervaart, zoekt hij de Heere op. Ja, zegt er misschien vanmorgen iemand. Nu wel, hè? Nu wel. Nu hij in de problemen zit, gaat hij God weer vinden en zoeken. Ja. Blijkbaar kan dat bij de Heere. Sterker nog, blijkbaar mag dat bij de Heere. Wat in een psalm staat, gemeente, is helemaal waar. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Dat deden die mensen die de Heere Jezus zochten toch ook. Denk aan die blinde man in Jericho. Die riep tot de Heer. Of denk aan de Canaanese vrouw van wie dat dochtertje van de duivel bezeten was. Zij schreeuwde het uit. Gij zonen David, ontferm u over mij. Maar gemeente, weet u, dat is niet eens het meest opmerkelijke, hoor. Het meest opmerkelijke is niet dat mensen naar de Heere vluchten. Weet u wat het meest opmerkelijke is? Dat er een God is bij wie je blijkbaar altijd mag aankloppen. Dat zijn trouw altijd groter is dan uw en mijn zonde. Dat er in de draaikolk van de wanhoop en de nood altijd een deur open staat. Ja, gemeente, dat zit hem ook in de naam van God die David hier gebruikt. Hij richt zich tot de Heere. David sterkt zich in de Heere, zijn God. Het staat met allemaal hoofdletters. Gemeente, dat is een naam van betekenis. Heere met hoofdletter, dat is de verbondsnaam van God. Hij is de getrouwe. Zijn naam, gemeente, betekent: ik blijf. Ik zal zijn. Ik ben. Ik blijf op mijn post. Als jij die post allang verlaten hebt. En ik houd getrouw mijn woord. Als jij dat woord allang verbroken hebt. En ik houd de deur open als jij die deur allang hebt dichtgegooid. Heere, Heere is zijn naam. Mooi, vindt u niet? Midden op de puinhopen van je leven is er altijd een weg naar Gods vaderhart. En weet u waarom? Omdat God op de puinhoop van jou en mijn leven een deur van hoop heeft geopend. Midden in de wanhoop een deur van hoop. Op een puinhoop, gemeente, waar een kruis stond. Ja, die puinhoop die heette Golgotha. En bovenop die puinhoop is de Heer Jezus geklommen. Op die puinhoop van jou en mijn bestaan. Nee, niet om er nog wat van proberen te maken. Maar om een uitweg te bieden. Om een deur der hoop te schenken voor hopelozen. En gemeente, voor Christus, hè? Voor Christus ging de deur dicht. Zodat die deur voor mensen weer zou openen. Ja, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan schenkt Hij mijn leven. Door die open deur. In de Heer Jezus Christus. Weet u, David, hè? David weet geen andere weg meer. Maar er is ook geen andere weg. Ook voor u niet. En voor mij niet. En voor jou niet. Er is geen andere weg. Hij is de weg. En de waarheid. En het leven. En daar vind je kracht voor vandaag. En blijde hoop voor de toekomst. Kijk, David sterkt zich in God. Juist op het moment dat hij zich zwak, schuldig en moe voelt, vindt hij kracht in de Heere. Ja, wat heb je dat nodig, hè? Kracht in de Heere. Kracht om op de been te blijven. Kracht om gelovig te zijn. Om gelovig te blijven. Want wat zijn wij zwakkelingen. Zo tot struikelen, zo tot wankelen geneigd. Maar bij hem is kracht. Er is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. David sterkt zich in de Heere zijn God. Ja, gemeente, en dan die betekenis, hè, dat sterken in de Heere zijn God. Weet je hoe je dat woordje sterken trouwens ook kunt vertalen? Dat kun je vertalen met vastklamp. Je ergens aan vasthouden. Het kan ook betekenen ergens aan vastmaken. Dus David klemt zich vast, maakt zich vast, hecht zich aan de Heere zijn God. Verbonden raken. Jongens en meisjes, jullie hebben thuis vast wel dingen die je wel eens moet opladen. Dat heeft iedereen wel eens, van die dingen die je moet opladen. De telefoon of, of de tablet of scheerapparaat van papa. En soms merk je, jongens en meisjes, dat iets bijna leeg is. Hè? Een scheerapparaat bijvoorbeeld, dan gaat hij minder hard draaien en dat hoor je dan. En dan is hij bijna leeg. Maar wat moet je dan doen? Nou, dat weet je toch wel. Dan zeg je, nou dat is makkelijk, dominee. Dan moet je hem gewoon even aan de oplader leggen. Gewoon stekken erin, opladen erin. En als je dat nou lang genoeg doet, dan laat hij weer helemaal op. En dan doet hij het weer. Wisten jullie, jongens en meisjes, dat mensen en kinderen soms ook aan de oplader moeten? Zij moeten met hun hart ergens aan vastgemaakt worden. Echt waar. Weet je waarom? Zodat de Heere en het geloof in je hart blijft. En daarom komen we in de kerk. Als je in de kerk bent, hè, het is echt goed dat je er bent hoor. Als je in de kerk bent, dan gaat je hartje aan de oplader van God. Dan mag je het woord van God horen en samen zingen. En als je groter bent geworden, ook aan het avondmaal. Waarom? Omdat je zo sterk bent. Nee, omdat je accu soms zo leeg is. Je hartje. En daar word je weer vastgemaakt aan de Heere God. Mooi hè? Daar krijg je kracht van. Dat gemeente is sterk te vinden in de Heere zijn God. En dat midden in de strijd, midden op de puinhopen. Gemeente, sterk te vinden in de Heere je God, dat is op de knieën gaan. Sommige mensen denken, ja maar als ik tot God moet gaan, dan moet ik op zijn minst opgeladen zijn. Nee, het is misschien wel andersom. Moeder, kom ik arme naakt tot de God die zalig maakt. En je sterken in de Heere je God, dat is op de knieën gaan en je vastklampen aan de Heere. En aan hem worden vastgemaakt door zijn Heilige Geest. Misschien heeft u dat ook wel gedaan. Misschien kent u wel van die periodes in je leven dat je er niet meer tegen op kon. En je zocht de Heere, je zocht de stilte, je zocht God en je ontving kracht in je kruis. Je sterkte je in de Heere je God, net als David. Ja, op een wonderlijke manier schenkt de Heere God hem kracht. Hè? En wat dat dan praktisch voor David betekende, gesterkt worden. Nou gemeente, David zal zich in dat gesterkt worden ongetwijfeld herinnerd hebben wie de Heere voor hem was. Wie de Heere voor die ontrouwe man als David was. Dat de Heere hem gezalfd had. Dat de Heere hem gezocht had. Daarin sterkte hij zich. Want gemeente, in die tijd daarvoor, ik zei het u al, had David heel zo sterk en zo dicht niet bij de Heere geleefd. In de tijden daarvoor was zijn afhankelijkheid ver te zoeken. Ja, misschien kwam dat nu wel terug. Hij sterkte zich in de Heere. Misschien beseft hij dat wel. Dacht hij terug aan al die woorden van de Allerhoogste. In ieder geval, hij trekt zich eraan op. En zo gaat dat soms, gemeente. Ja, toch? Soms, hè? Soms moet je eerst wat meemaken in je leven. Moet je in de strijd komen. Moet je van alles verliezen om te ontdekken dat er kracht bij God is. En dat er hoop bij de Heer is in alle omstandigheden, ook als de omstandigheden tegenzitten. Ik moet aan Paulus denken als hij in de gevangenis zit. Daar zit hij vastgeketend aan een Romeins soldaat en dan schrijft hij de gelovigen in Efeze een brief. En wat schrijft hij dan onder andere op? Terwijl hij geen kant meer op kan. Terwijl hij op de puinhoop zit van het gevangenisleven. Schrijft hij op. God is bij machte te doen. Ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hoort u dat? Hoort u dat? God kan ver boven alles doen. Geen berg te hoog, geen zee te diep. Gemeente, dat mag toch kracht geven in het geloof, of niet? David putte er kracht uit. En doet u dat ook? En doe jij dat ook? Weten dat God machtig is. En dat hij doet wat hij belooft. En dat al zijn woorden en beloften ja en amen zijn in de Heer Jezus Christus. Gemeente, niets en niemand kan hem tegenhouden. Maarten Luther, hè, die heel veel strijd heeft gekend, die schreef dat op. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. En al drukt het leed en al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. Ontstaat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Ja, gemeente, daar krijg je kracht van, toch? David sterkte zich in de Heere zijn God. Met mijn God ga ik door muren. En het doet iets met David. Hij staat op, gemeente, in die kracht. En met deze kracht gaat hij de vijanden te lijf en de strijd aan. Met de wapenrusting van het geloof. Jazeker. En hij doet nog iets, gemeente. Al heeft hij zich gesterkt in de Heere zijn God, vraagt hij toch eerst toestemming aan de Heere via de priester Abiathar. Dat is best bijzonder eigenlijk. Je zou zeggen, nu weet hij het toch. God heeft toch blijkbaar zijn belofte aan hem bevestigd. Hem weer laten weten dat hij de gezalfde des Heeren is. Ja. En toch gaat hij om toestemming bij Abiathar, bij de Heere. Dat is trouwens wel mooi, gemeente. Daar leren we ook van. Kijk, je kunt je wel gesterkt voelen door God. En denken dat je de strijd wel aan kunt en dat je er wel doorheen komt. Maar de vraag is dan, moet dat ook van de Heer? En is het ook Gods wil? En is dat zijn weg in je leven? Sommige mensen, ook in de kerk, die strijden soms voor of soms tegen van alles en nog wat. En ze zien daarin een roeping en ze ervaren daarin de kracht van God. Maar dan blijft toch, gemeente, de vraag overeind staan. Is het ook Gods strijd? En wil hij dat ook zo? En moet het gebeuren door u of door jou? David wil het zeker weten. En daarom wendt hij zich tot de Heere. Gaat hij als het ware voor hem op de knieën. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, gemeente, dat zouden wij ook best eens wat vaker mogen vragen. Heere, wat wilt u? Wij zijn soms zo overtuigd van onze eigen inzichten en onze eigen manieren en onze eigen opvattingen en onze eigen keuzes. Maar is het ook van God? David krijgt een antwoord als hij bij de Heere aanklopt. En wist u dat het antwoord eigenlijk op een heel eenvoudige manier ging? Abiathar komt met de efod, een soort priestergewaad. En in die efod aan de voorkant zitten de turim en de tumim, twee stenen, een zwarte en een witte. En het was in Israël de gewoonte dat het God in laat stellen, dat als je om een keuze van de Heere vroeg, of ergens niet uitkwam, dan raadpleegde je de priester en de urim en de tumim. En het zwarte steentje zei dan nee, uw vraag is nee, en het witte steentje zei ja. Zo eenvoudig. Maar weet u wat er vooral eenvoudig aan is? David legt het helemaal bij de Heere neer. En door de priester, door zijn eigen woord, zegt hij het. Ja, dan nee. David krijgt een antwoord. Dat David mag, nee. Gemeente, hij moet de strijd aangaan met de Amalekieten. Amalekieten, die waren trouwens de aartsvijanden van Israël. Bij de uittocht uit Egypte. Als Israël door de woestijn gaat, dan zijn het de Amalekieten die Israël aanvallen in de rug. Waar de vrouwen liepen en de ouden van dagen en de kinderen. Gemeente, de Amalekieten in de Bijbel zijn het beeld, het type van de vijandschap tegen Israël en de vijandschap tegen God. En daarom zegt Mozes tegen het volk van Israël, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van geslacht op geslacht. Eigenlijk lijkt dat werk van de duivel wel op dat van Amalek, toch? Gemeente, want de duivel valt je aan waar je zwak bent en kwetsbaar. Dat deed hij bij David ook. Hij viel aan waar zijn vrouwen zaten en zijn kinderen vertoefden. Waar hij dacht veilig te zijn. Misschien weet u er in uw eigen leven ook wel van. Dat de duivel je aanvalt waar je zwak bent. En kwetsbaar. En soms zeer snel geraakt. Hij weet het precies. Hij zoekt het op. David heeft het ervaren. Maar nu wil de Heere van David dat hij juist met die Amalekieten, met die vijandschap de strijd aangaat. Die vijand mag je niet laten lopen. Ja, zegt de Heere. Gij zult voor mij strijden. Hij krijgt echter wel van de Heere een belofte erbij. Je gaat tegen die Amalekieten strijden en je zult overwinnen. En de buit, die zal worden teruggehaald. Weet u, gemeente, als je de goede strijd van het geloof strijdt, dan geeft de Heere de overwinning. Echt. Al is de strijd soms moeilijk en al denk je soms bij jezelf, red ik het wel. De Heere redt. Echt. Hij zal voor u strijden. En zijn wapen is de Heere Jezus Christus zelf, zijn eigen Zoon. Het wapen in de strijd tegen de grootste vijand. In Psalm 34 hoor ik David zeggen, vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Ja, wat wilt u? Want de duivel weet je dan wel te vinden. Maar uit die alle redt hem de Heere. Uit die alle redt hem de Heere. En wat zei Mozes ook alweer tegen het volk van Israël, toen de Egyptenaren ze op de hielen zaten. Dan zegt Mozes, wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil is des Heren, dat hij u heden gebieden en zal bewerken. Gemeente, één ding is zeker, als je de goede strijd van het geloof strijdt, dan is de overwinning zeker. De overwinning zeker. Op een grafsteentje van een jong gestorven kind stond gebeiteld, de strijd is zwaar, maar Jezus is overwinnaar. Zeker. En gemeente, God heeft ons geen kalme reis beloofd, ook geen kalme strijd. Maar wel een behouden aankomst in de Heer Jezus Christus. De overwinning is zeker in hem. Nee. En dat betekent niet dat die strijd vanzelf gaat. En dat die reis vanzelf gaat, dat weet u uit uw eigen leven misschien ook wel. Je wil strijden voor het geloof en je wil volhouden. En je wilt tegenstand bieden tegen de verleiding. Maar het gaat niet vanzelf, hè. Het gaat niet vanzelf. En als je niet oppast, dan laat je de moed zakken. Dan zeg je, het gaat toch niet, het lukt me niet. Had toch bij David ook zomaar gekund. Gemeente, dat hij de moed liet zakken omdat die strijd niet vanzelf ging. Want gemeente, hij heeft de Amalekieten nog niet bereikt. Of 1/3 van zijn toch al kleine legertje haakt af. 200 mannen die meetrokken, ze kunnen niet meer. Ze hebben de energie niet meer. Het gaat niet meer. En gemeente, ik begrijp die 200 mannen wel een beetje. Die mannen, die zijn zo moe. Die zijn zo verdrietig. Die hebben ook hun vrouwen, kinderen, alles kwijtgeraakt. Ik begrijp die mannen wel een beetje. En ze zijn al dagen onderweg. Het is op. Ze kunnen niet meer. Ja, gemeente, zo gaat dat wel eens in je leven. Dat het op is, dat je geen energie meer hebt om voor te gaan. Je kunt het niet meer opbrengen om verder te strijden. Misschien bent u wel op die manier 2016 ingegaan. Dat u bij uzelf dacht, hoe kom ik dat te boven? En je wilt wel strijden voor de goede strijd van het geloof. En je wilt er wel alles aan doen. En je bent wel mee op weg gegaan, vol goede moed. En je beleed de naam van de Heere Jezus en je ging achter hem aan. Maar je kunt het gewoon niet volhouden. En wie weet waarom? Je bent gewoon moe. Of opgebrand. Of teleurgesteld. Of verdrietig. Gemeente, wat kan je al niet neerdrukken? Maar weet u wat ik zo mooi vind aan deze geschiedenis? Dat ze van David, die 200 mannen, dat ze van David bij die beek, Bezor, waar ze zijn aangekomen, mogen blijven. Nee, David weerhoudt ze niet, geen moment, geen woord daarover. Is u dat niet opgevallen? Geen woord daarover. Ongetwijfeld, gemeente, was dat voor David een geweldige beproeving, denkt u niet? Ze waren al zwaar in de minderheid en nu dit, nog eens 200 van mijn mannen minder. Maar gemeente, ik denk dat David zo overtuigd is van de kracht die God geeft. Hij had zich gesterkt in de Heere zijn God. Dat hij erop vertrouwt dat het ook wel met minder kan. Nee, gemeente, gelovigen en Gods kerk, die telt niet altijd met hoeveel ze zijn. En hoeveel kracht ze daarom hebben. Maar Gods kerk heeft geleerd op God te zien. Toch met hem te rekenen. Weet u, gemeente, met de Heere ben je altijd met meer. In God zullen wij kloeke daden doen. Gemeente, dat wist Jonathan ook, hè. Jonathan, die eerder in 1 Samuel samen met zijn wapendrager een keer ten strijde trok tegen de Filistijnen. En dan zegt Jonathan tegen zijn wapendrager, ze zijn maar met z'n tweeën. Dan zegt hij, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen, door veel of door weinig. En Elia dan? Elia die daar op de Karmel staat tegenover 450 Baalpriesters. Of Gideon, die met zijn legertje van 300 mannen moet vechten tegen een leger waarvan de Bijbel zegt, de Midianieten en de Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal gelijk sprinkhanen in menigte. En hun kamelen waren ontelbaar gelijk het zand dat aan de oever der zee is in menigte. En daar sta je dan met z'n 300. Maar gemeente, met de Heere ben je altijd met meer. Zult u het onthouden? Met God ben je altijd meer. Misschien, gemeente, misschien neemt de Heere, net als bij David, wel eens slagkracht van je af. Je dacht sterker te worden, maar je werd zwakker. En je werd kleiner. En je werd kwetsbaarder. En je werd misschien wel zieker. En je wilde sterk zijn, je wilde een sterke moeder voor je kinderen zijn. En je wilde een sterke vader voor je gezin zijn. En je wilde een goede ouderling in de gemeente zijn. Maar in plaats dat het met je vooruit ging, kreeg je minder kracht. Weet u wat de Bijbel mij leert? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En Gods kracht wordt in zwakheid vervuld. Weet u waarom? Weet u waarom? Omdat het Christus is die mij kracht geeft. Zo word je sterk in de Heere. Als je in Christus bent die je kracht geeft. En die 200 mannen dan, zegt u, die niet meegaan. Wat moest je daar dan van zeggen? Weet u wat ik dacht? Ik dacht bij mezelf. Ze kunnen niet mee. Maar ze hoeven ook niet mee. Soms houdt de Heer je uit de wind. Dan gaat het even niet. Dan ben je een vermoeide en een belaste. Dan zegt de Heer, ik zal voor u strijden. En gij zult stille staan. Dat is dat moment dat de Heere zegt, deze keer hoef je niet in het ambt. Deze keer hoef je niet de taak te doen die misschien van je gevraagd wordt. Dit is misschien het moment dat je een keer nee zegt in plaats van ja. Ja, maar het is voor Gods koninkrijk. Soms zeg je nee, omdat het even niet hoeft. Nee, het hoeft bij de Heere niet altijd. Gemeente, dat activistische christendom, hè. Waar je van alles moet en van alles moet doen en getuigen en werken en weet ik het al niet meer. Je wordt er soms zo doodmoe van. Alsof bij de Heere niet rust is, alsof hij niet voor zijn eigen zaak strijdt. En soms, gemeente, nogmaals, doet de Heer het bewust, houdt hij uit de wind, zegt hij, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En dan zie je als vanzelf op de Heere Jezus toch. Want de Heere Jezus is de meerdere David. En de Heere Jezus ging de strijd aan. Nee, niet met 600, ook niet met 400, met nul. Helemaal alleen. En zegt de Heere Jezus, ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volken was met mij. Gemeente, helemaal alleen. Voor u en voor mij. Als de meerdere David. En hij zegt tegen u en mij, ik zal voor u strijden. En u zult stil zijn. Ja, soms mag dat. Kijk, David ging uiteindelijk met die 400 mannen op stap. En hij versloeg op een wonderlijke manier de vijanden. Op een nog wonderlijke manier vond hij de vijanden vanwege die Egyptische knecht. En dan veroverde hij alles terug. Nou ja, zelfs meer dan dat. Hij verovert meer dan alles terug. Maar de Heere Jezus deed dat alleen. Dat moest. Hij moest de pers alleen treden. Gemeente, en hij overwon die sterke held. Door zijn lijden en door zijn kruis. En zegt de Heere Jezus erbij. Ik deed het voor u. En voor jou. En voor mij. Voor degene hier in de kerk die zo tegen die strijd opziet. En die bang is voor alle dreiging. Die denkt, hoe kom ik dat nou te boven? Hij deed het, gemeente, voor degene die moe en verdrietig is. Hij zegt, kom tot mij, vermoeide en belaste. Ik zal u rust geven. Hij doet het voor degene die aan het strijden is, maar het zelf niet te boven komt. Zie op de Heere Jezus, op die meerdere David. Gemeente, zijn kruis verlost ons van het kruis in ons leven. Echt waar, in hem is kracht. En door hem kun je breken met de grootste strijd en vijandschap in je leven. Alleen met hem, ik zal voor u strijden. En u moet stil zijn. En de Heere Jezus, gemeente, had ook een buiten. Net als David dat had. Ja, die 400 mannen die gevochten hadden, die vonden dat die 200 achtergeblevenen niets van die buit mochten krijgen. Die hadden niet gevochten, die hadden niet gestreden zoals zij, hun leven er niet voor gewaagd. Maar David besluit anders. Iedereen moet delen in de buit. Iedereen krijgt van datgene wat in de overwinning behaald is. En weet u waarom David dat deed? Weet u waarom? Omdat hij van genade wist. Nee, die overwinning was niet door hem en zijn dappere manschappen behaald. Maar was door de Heere gegeven. Weet u het nog? Hij vond sterkte in de Heere, zijn God. Kijk, gemeente, als je strijd hebt in je leven en je mag overwinnen. Dan is dat Gods genade. En dan ga je daar niet een beetje mee te koop lopen. Zodat anderen denken, wat een echte christen zeg. Geweldig. Nou, die is echt bekeerd. Nee hoor. Je hebt het gekregen. Uit genade. Door zijn liefde. Door het kruis. Gemeente, en als er genade komt in je leven. Dan word je heel ruimhartig. Dan word je heel gul naar anderen toe. Wist u dat? Genade doet uitdelen. Genade doet delen. Kijk, je hebt in elke gemeente, ook hier bij u in de gemeente, heb je mensen die voorop mogen lopen in geloof. En in moedigheid. En in werk. Maar de Bijbel leert dat je niks meer bent dan een ander die niks kan. Of misschien niks hoeft. Want wat je deed, dat kreeg je uit genade. Alles is van de Heer, omdat God het gaf. Genade. En genade, dat maakt ruimhartige mensen. Zodat degenen die niet voorop gingen in de strijd, gewoon mogen delen. In de buit van het overwinnen land. En het viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Kunt u nagaan. Ja, zelfs die 200 die bij de beek Bezor waren. Misschien voelt u zich wel erg thuis bij die 200. Bij die vermoeide. En bij die teleurgestelde. En bij die verdrietige. Je kon gewoon niet verder. En je kon het niet aan en je zat bij de pakken neer. Maar weet u, juist op zulke mensen slaat de Heere blijkbaar het oog. Juist de meerdere David, de Heer Jezus Christus, ziet je dan zitten en zegt, komt die vermoeid en belast uit. En ik zal u rust geven. En gemeente, hij deelt uit van de buit die hij verworven heeft aan het kruis. Waar u niet voor gestreden heeft. En wat u al helemaal niet verdiend hebt. Dat krijg je uit genade, bevrijding en verlossing. Gemeente, wij begonnen de preek met strijden. Voelt u zich ook vaak zo tekortschieten in het strijden? En lukt het niet? Zie dan op hem. Want nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit gena. En een nooddruftige is iemand die niets heeft, die in nood is. Een arme, iemand met lege handen. En de Heere zal hem verschonen. Verlossen betekent dat. De overwinning geven. Wat een genade. En Paulus jubelt het uit. En jubelt u vanmorgen mee. Die zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zal het verdrukking zijn of benauwdheid of vervolging? Of honger of naaktheid of gevaar of zwaar? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Jezus Christus, onze Heere. Amen.
Gemeente, laten wij samen danken en wij doen ook voorbeden in het bijzonder voor echtpaar Zwanenburg van Ginkel, Westeinde 73, die jongstleden maandag 25 jaar getrouwd waren. Laten wij bidden. Genadig en barmhartige Heere in de hemel, wat is het wonderlijk om te horen dat U kracht geeft als wij zwak zijn, dat U ons opricht als wij struikelen. Dat als wij in het strijdperk van dit leven het niet meer volhouden, dat wij te horen krijgen, de strijd is des Heren. Hij zal voor u strijden en gij zult stillen zijn. Heren, wij danken u ervoor dat we vanmorgen uw woord mochten openen en dat juist uw woord over die strijd van mensen in dit leven zoveel te zeggen heeft. Dat het ons nabij komt, Heren. En soms weten we het zo goed in ons eigen leven, voelen we ons helemaal thuis bij die 200 mannen die bij Bezor achterbleven. Ze konden niet verder, het ging niet meer, er was geen kracht meer over. Heer, hoe vaak kunnen we dat gevoel niet hebben? Hoe vaak kunnen we niet in zo'n situatie van het leven terechtkomen? Ik voel me zwak en krachteloos. Maar kom ons dan steeds iedere keer weer nabij, Heren. Kom dan met dat evangelie van uw heerlijke vrede. En doe ons dan zien op die meerdere David, de Heer Jezus Christus, die alleen de strijd aanging. Die daar alleen hing aan dat kruishout van Golgotha, om voor ons de strijd te strijden en te overwinnen. Heere, wilt u van die buit van genade, veel uitdelen in ons midden, aan de ouderen en aan de jongeren. Heren, wij bidden in het bijzonder voor hen die midden in de strijd zitten. Die zoveel moeten meemaken in het leven. Bidden voor degenen die maar nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden. Bidden voor degenen die in strijd zitten van verdriet en gemis. Bidden voor hen, heren, voor wie de dagen zo zwaar zijn. Soms bijna niet om door te brengen. We bidden voor hen, voor wie het maar niet lukt, heren, om christen strijder te zijn. Omdat je steeds maar struikelt. Heere, zoek ons op. En raak ons aan. En komt u zelf met uw kracht in onze zwakheid. En leer ons maar voor u te knielen, te bukken en te buigen. Heere, gaat u met ons mee straks van hier. Geef ons nog een heerlijke zondag. Geef ons ook voor de tweede keer het verlangen om in uw huis te zijn. Heere, wij bidden voor mensen in de gemeente die het moeilijk hebben, die ziek zijn. Of die iemand hebben verloren. Of die heel veel zorg en kruis in hun leven met zich meedragen. Bidden voor de ouderen van dagen, zij die oud geworden zijn. En daardoor voelen dat krachten minder worden. Misschien niet meer naar de kerk en daarom met ons meeluisteren. Heere, wees nabij in de avond van het leven. En doe de zon van uw liefde juist daarop gaan. Bid ook voor alle jonge mensen, Heere. Ze staan in een tijd en in een wereld die aan ze trekt en rukt. Heere, wees u de jongeren nabij. En geef dat ze niet meeliften met de vijandschap van deze wereld. Met de duivel en wat hij allemaal te bieden heeft. Maar dat ook de jongeren hier in Waarder er naar verlangen om de Heere te kennen en te dienen. Heere, sterk zijn, help ze om ze keuzes te maken. En op u te bouwen en te vertrouwen. We bidden ook voor de jongens en meisjes die in de kerk waren. Wat mooi, heren, dat er zoveel kinderen zijn. En de kinderen snappen misschien niet alles in de kerk. Maar dit is wel Gods huis, dat weten ze wel. Hier mogen we zingen, samen bidden. En soms is er zomaar iets in de preek wat ze wel begrijpen. Heren, zorgt u voor alle kinderen hier in Waarder. Heren, wij danken u ook hartelijk met het echtpaar Zwanenburg. Dat zij gedenken mochten 25 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. Heren, wat bent u goed en groot. Dat u in al die jaren gaf wat nodig was. Want zonder u, heren, konden zij ook niets doen. En geef dat ze samen ook met alle die bij hen horen de dankbaarheid aan u, de heren, zullen geven. Voor elke dag uit uw hand ontvangen. En wilt u in al het verdere zegenen. Heren, gedenkt u deze wereld. Ontfermt u zich over uw volk Israël. Gedenk de verdrukte kerk. Wees met al uw dienaren wereldwijd en dichtbij. Wees in het bijzonder ook met dominee Breuren. Stel hem tot een rijke zegen in het midden van deze gemeente. Gort hem aan met kracht, zodat op deze plek steeds maar weer zijn mond zal overlopen van uw eer. Heren, wij bidden dat alles uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ons slotlied komt uit de 68ste psalm. Psalm 68, vers 6a, het eerste deel van vers 6. De koningen, hoezeer geducht zijn met hun heren, met hun legers weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. En de buit van het overwinnerland viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. En dan vers 10b. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwige, zalige leven. Psalm 68, vers 6a en 10b als één couplet. Gemeente, laten wij heen gaan in vrede, onze harten opheffen tot God en met ons meedragen zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.